Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden, alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant dominee Tramper zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een overlijdensbericht. Op maandag 9 december overleed in de leeftijd van 63 jaar de heer Adriaan Zwanenburg uit Waarder, laatst gewoond hebbend aan het Westeinde 31. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Wij willen in de voorbeden gedenken aan zijn vrouw Janneke, aan de kinderen en aan de kleinkinderen en ook aan zijn broers en zussen, zwagers en schoonzussen. Dan is er ook een geboortebericht. Chris en Janine Verburg uit Driebrugge werden vrijdag 13 december verblijd met de geboorte van hun zoon, Cornelis Jacobus. Zijn roepnaam is Julian. Volgende week zondag, 22 december, de vierde Adventszondag, dan hoopt in de morgendienst proponent Gea van Ginkel uit Maartensdijk voor te gaan en 's avonds dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk. Er is ook een berichtje van de kerstcommissie. Deo Volente, zaterdagmorgen 21 december is de generale repetitie van de kerstviering. De kinderen van de zondagsschool, Club Benjamin, Club Emmanuel, die worden om 9:45 hier in de kerk verwacht. De morgen zal om 11:30 weer afgelopen zijn en we verwachten alle kinderen. Overige informatie over de viering kunt u lezen in de laatst verschenen kerkbode. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van evangelisatiewerk in India via Net Foundation. De tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken in de voorbeden aan de zieken van de gemeente. En dan in het bijzonder aan de heer Leonard Rijsbergen uit Driebrugge. Hij moest afgelopen maandag onverwacht naar het ziekenhuis, waar er bij hem teelbalkanker werd geconstateerd. Dinsdag is hij hieraan succesvol geopereerd en de komende tijd worden er verdere onderzoeken gedaan en uitslagen verwacht. De heer Wouter Kloet uit Woerden, die dinsdag naar het ziekenhuis hoopt te gaan voor een dotterbehandeling. We denken ook in de voorbeden, zoals gezegd, aan de rouwdragende familie Zwanenburg. En we doen dankzegging met Chris en Janine Verburg in verband met de geboorte van hun zoontje Julian. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die met ons op afstand verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we samen gaan zingen. In verband met het overlijden van Adriaan Zwanenburg uit Psalm 103. Het 8e en 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En ook het 9e. Maar zere gunst zal over die hem vrezen altijd dezelfde wezen. En wat er verder volgt. 8 en 9, 103. Gemeente, stel ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? 6 van 25 naar het amen op de heilige en goede geboden van de Heere, onze God. En hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de leer van de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten wij samen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, wat bent u toch goed voor ons. U, de enige, ware, grote, heilige, wijze, almachtige, liefdevolle, barmhartige God. U geeft ons het leven. En u brengt ons vanmorgen hier, bij uw woord. Mogen we u er uit de grond van ons hart toch voor danken. Want het is zo onverdiend. Anderen nam u uit het leven weg. We hebben zojuist de naam gehoord van een die ons alle dierbaar is, Adriaan Zwanenburg. Niet meer in ons midden, hier ook vele malen geweest. En nu nam u hem weg. O Heere, wat zijn we kwetsbaar en wat gaat er van zijn sterven een roepstem uit. Vandaag ik, maar morgen u. En wat is het dan een zegen, Heere, dat u ons hier bijeenbrengt. Wij zijn op weg vanaf de wieg waarin we hebben gelegen. Naar het graf waarin we eenmaal zullen worden neergelegd. Naakt kwamen we uit ons moederslichaam en naakt keren we terug tot stof. En nu is het zo onmisbaar nodig dat in die tussentijd het grote wonder plaatsvindt, Heere. Het wonder van levendmaking, het wonder van wedergeboorte. En mogen we u daarom vanmorgen vragen. De ene bede die we hebben in ons hart, Heere. Toon ons uw heerlijkheid. Maakt u zich vanmorgen aan ons bekend. En ieder van ons heel persoonlijk door uw woord. Maar ook, Heere, door uw Heilige Geest. Toon ons toch wie u bent. Wij weten het vanuit uw woord. Maar van huis uit zien we toch niet. We zijn van onszelf zo nameloos blind. En daarom, Heilige Geest, verlicht toch ons verstand. Toon uw heerlijkheid, Heere. Uw heiligheid. Opdat we niet levenloos zullen blijven. Maar een diep en echt besef krijgen van wie u bent. Dat u God bent. En dat wij ook gaan zien wie wij zijn. Mensen en geen God. Ja, dan komen we van onze hoogte af. Dan gaan we buigen. Dan worden we verbroken. Wat hebben we gedaan tegen u? U zo goed en wij zo slecht. Zo zondig. Dat we met u hebben gebroken. Want Heere, juist toch. Op hen die voor uw woord vrezen. Wilt u in gunst neerzien. Dat zegt u zelf. Bij monden van de profeet Jesaja. Ik zal u oprapen. En ik zal u dragen. Ik zal u redden. Wilt u ons zo vanmorgen zegenen. Door hem uw lieve zoon. De Heer Jezus. Gekomen naar deze wereld, oneindig groot, zo heerlijk, dat u dat toch hebt gedaan, Heere, dat u nu uw lieve zoon over heeft, voor zondaren. Mag het vanmorgen tot een ontmoeting met deze dierbare heiland en zaligmaker komen. Heere Jezus, verschijnt u aan ons, door de traliën van uw woord, mogen we op u het oog slaan. Omdat u op ons het oog slaat. Grijpt u ons vast, Heere, dan grijpen wij u vast. Trekt u ons naar u toe, dan zullen wij u nalopen. Wilt u zo vanmorgen werken, krachtig, in het midden van de gemeente, ga niemand voorbij. Denk aan ons, help ieder en ieder met een taak, de organist, we bidden voor hem, de koster, zegent u hem, de man die beeld en geluid mag bedienen, wees hem nabij. We bidden voor de oppas bij de kleine kinderen van de gemeente, wees ook daar in het midden. Zegen de mannenbroeders van de kerkraad, heren, en zegent u ook ons, als we geroepen worden om uw woord uit te dragen. Leid ons door uw geest en mogen we ons door u gedragen weten. Heere Jezus, dierbare meester, o gebruik het woord toch, opdat zondaren aan uw voeten terecht mogen komen. Dat is toch het doel, ook waarom u ons hebt uitgestoten, Heere. Doe het dan uit genade, tot eer van uw naam en tot blijdschap van hen die u mogen vrezen. En tot blijdschap van de engelen, die hier ook mogen zijn, op de lege plaats een plek hebben ingenomen, mogen zij luisteren met verwondering en vreugde. Heere, wilt u er zelf voor zorgen, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, twee schriftgedeelten van morgen. Het eerste vindt u in het boek Jozua, hoofdstuk 2... En daarna slaan we op bij het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 6. Jozua 2 en daarna Matteüs 1, vers 1 tot 6. Wij lezen het woord van de Heere als volgt. Jozua 2. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden gezonden van Sittim, zeggende: ga heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschap zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had tot hen gezegd: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het donker was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt en haastig na, want u zult ze achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen, die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe nadat ze waren uitgegaan die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot de mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat uw verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee heeft uitgedroogd voor uw aangezicht toen u uit Egypte ging. En wat u aan de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke u verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw tegenwoordigheid. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid zult doen aan mijn vaders huis. En geef mij een waarteken dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met al wat ze hebben. En dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor u om te sterven, indien u deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neer met een zeel, een koord door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zeiden tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verberg u al daar 3 dagen, tot de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en ga daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult u dit snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult neergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin van uw vader. En zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten zal gaan, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal. Maar indien u deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, die u ons hebt doen zweren. Zij nu zij: het zij al zo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan, en ze gingen heen, en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers weergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. En alzo keerden die 2 mannen terug en gingen af van het gebergte en voeren over, en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, en vertelden hem al wat hun was wedervaren. En zij zeiden tot Jozua: zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. Slaan we nu op bij Matteüs 1, vanaf vers 1 tot en met 6, waar wij lezen: het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac, en Isaac gewon Jacob. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Peres en Zera bij Tamar. En Peres gewon Esrom, en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut, en Obed gewon Isaï. En Isaï gewon David, de koning. En David, de koning, gewon Salomo bij degene die Urias vrouw was geweest. Tot zover. Gemeente, opmerkelijk. Zagen we ook vorige week, ook vanmorgen, hè, het geslachtsregister van de Heer Jezus, dat daarin namen van vrouwen staan. Dat waren de Joden in de tijd van Matteüs, die het evangelie schreef, niet gewend. Zij namen alleen namen van mannen op, als ze een stamboom maakten. Maar Matteüs doet het wel, en hij noemt de namen van 4 vrouwen. En dan zouden wij misschien verwachten de vrouwen van, nou ja, de aartsvaders, patriarchen, hè? Sarah, Rebecca, Lea, maar nee. Matteüs noemt de namen van Tamar, Rut, Bathseba en ook Rahab. Zij zijn, hè, dat is wat Matteüs wil zeggen, in zekere zin ook de moeders van Christus. Uit hen komt de Heer Jezus voort. Nu vandaag, op deze derde Adventszondag, letten we op Rahab. Rahab, moeder van Jezus. Dat is ook het thema voor de preek. We hebben 3 gedachten. In de eerste plaats letten we op haar goede werken. Want dat is wat we zien. Wat ze doet. In de tweede plaats staan we stil bij haar geloof. Dat hopen we ook te zien. Rahab heeft groot geloof. Heel bijzonder. En in de derde plaats staan we stil bij haar genadeloon. Zij ontvangt van de Heere rijke zegeningen. Rahab, moeder van Jezus. En dan volgen drie G's. Haar goede werken, haar geloof, haar genadeloon. Maar laten we eerst samen gaan zingen. Psalm 142, het vierde, vijfde en zevende vers. Ik wou vluchten, maar ik kom nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel. En wat er verder volgt, 4, 5 en 7 van Psalm 142. Gemeente, het volk van Israël staat na een woestijnreis van 40 jaar voor de grens van Kanaan. En het heeft de tenten opgeslagen aan de oostelijke oever van de Jordaan. En het zal niet lang meer duren of Jozua, de leider van het volk, geeft opdracht de rivier over te steken en het land in te nemen. En de eerste stad die hij in het vizier heeft is Jericho. Maar Jozua weet, inname van Jericho zal menselijkerwijs gesproken niet eenvoudig zijn. Want Jericho is een stad omringd door stevige muren, dikke wallen, met wachters op torens. En vandaar dat Jozua eerst twee verkenners op pad stuurt. En zij moeten belangrijke gegevens verzamelen. Wat zijn de zwakke plekken van de stad? En waar kunnen we de aanval het beste openen? Nou, daar gaan de verkenners. Zo onopvallend mogelijk. Mogelijk wel gestoken in Kanaanitische kledij. En ze weten de stad te bereiken. Gaan de poort door en ze doen zich mogelijk voor als handelaren, lopen door de stad en nemen alles zo goed mogelijk in zich op. En 's nachts verblijven ze op een plek, ja, waar je mannen van Israël niet zou verwachten, in het Red Lai-district. De hoerenbuurt van Jericho. En daar is ook het bordeel van ene Rahab. En daar gaan ze naar binnen. Om onderdak. Bij Rahab, prostituee. En weet je wat de verkenners merken? In Jericho en ook bij Rahab. Iedereen is bang. De stad is vervuld met vrees. Mensen spreken er met elkaar over. Wat ze zien als ze op de stadsmuren komen. In de verte, aan de overkant van de rivier. Vele, vele tenten. En dat van het volk van Israël. Mensen zijn bezorgd. Wat staat ze te wachten? Wat gaat er gebeuren? Nou, er gaat iets ergs gebeuren. Zeker. Israël staat op het punt om Kanaan te veroveren en zullen niemand sparen. Had God gezegd ook, hè? Tegen Mozes, Deuteronomium 9. Mozes, ik zal voor uw aangezicht heen gaan als een verterend vuur om al die volken te verdelgen. Iets verderop. Ik zal, zei de Heere, deze volken voor uw aangezicht verdrijven vanwege alle goddeloosheid. Hoor je dat? Verdelgen. God gaat die volken verdelgen vanwege alle goddeloosheid. Vanwege dat wat Rahab bedrijft. Prostitutie. Zedeloosheid. Losbandigheid. Hoererij. Jawel. Kanaan is een verseksualiseerde samenleving. Een pornocratie. Net als onze samenleving. Mannen en vrouwen plegen er op grote schaal ontucht en de Heere gaat ermee afrekenen. Hij is traag tot toorn, zeker. En gaarne vergevend bovenal. Maar dan komt een moment, dan zondigen we de maat van Gods geduld vol. Zie, ben je nooit bang voor dat ook met ons zo is? Dat wij ook de maat van Gods geduld vol zonden. Als samenleving, als kerk. En dat God met ons gaat doen wat hij met Jericho gaat doen. Verdelgen. Mensen Jericho vrezen voor hun leven. En daarom zijn ze er extra alert op wie de stad in en uit gaat. En daarom is het ook dat deze twee verkenners van Jozua, hoe voorzichtig ze ook te werk gaan, niet onopgemerkt blijven. Hij heeft al gehoord. Er zijn Joodse mensen in de stad. Echt. Ook dacht dat ik ze ook wel had gezien. Toen en toen. Daar en daar. Weet jij waar ze zijn? Geen idee. Niemand weet waar ze zijn. Behalve één. Rahab. Ja, zij valt door, hè. Wie het zijn die bij haar blijven. Zij ziet scherp. En ze kan het wellicht ook horen aan de spraak van deze mannen. Maar ze besluit niets te zeggen. Nee, nee. Dat wil ze niet. En dat kan ze ook niet. In haar hart is zelfs het besluit gerezen om, mocht de nood aan de man komen, dit tweetal dat bij haar is, in bescherming te nemen. Jawel. En de nood komt aan de man. Want het duurt niet lang of de koning van Jericho hoort er ook van. En hij organiseert meteen een klopjacht op deze geheime agenten. Op een zeker moment doet het gerucht de ronde, ja zo gaat dat, dat ze bij Rahab zouden zijn. Nou, soldaten van de koning gaan er meteen op af. En ze kloppen bij Rahab aan op de deur van het bordeel. Dringend. En Rahab hoort het. En ze beseft onmiddellijk wat er aan de hand is. En ze bedenkt zich geen moment en ze snelt naar de verkenners toe. Kom mee, zegt ze. Naar boven. Vlug. Jullie zijn in groot gevaar. En ze wijst deze twee mannen een schuilplaats op het dak. En ze verstopt ze onder de vlasstengels. En daarna haast ze zich naar beneden en opent ze de deur. Zijn die twee Hebreeuwse mannen bij jou, Rahab? Hebreeuwse mannen? Ja, nee, ja, geweest. Ze zijn hier geweest. Zijn jullie naar hen op zoek? Ach, had ik dat geweten, dan had ik het jullie al verteld. Maar ze zijn hier niet meer. Ze zijn weggegaan, kort voor het donker, de stad uit. Jaag ze achterna, jullie zullen ze zeker vinden. Hoor je dat? Wat Rahab doet. Ze misleidt die mannen. Ze draait zijn rad voor de ogen. Is niet de waarheid, toch? Wat ze spreekt. Helemaal niet. Onwaarheid. Ze liegt. Ja. Als je haar woorden analyseert. Tot driemaal toe. Kijk maar, vers 4. Er zijn mannen gekomen, zegt ze. Maar ik wist niet van waar. Ze wist dat wel degelijk. Vers 5a. De mannen zijn weggegaan voor het donker. Is helemaal niet zo. Ze zitten vlakbij haar. Op het dak. Vers 5b. Ik wist niet waar ze heen zijn gegaan. Ze weet het wel degelijk. Uit op de keeper beschouwd. Eén grote leugen. Die uit haar mond komt. Kan dit? Mag dit wat Rahab doet? Theologen die noemen dit ook wel een noodleugen. Noodleugen. En er zijn theologen die zeggen dat dit niet mag. Nee, zeggen ze, dat mag nooit. Want God hecht zoveel waarde aan de waarheid. Liegen mag echt nooit. En die wijzen het van de hand. Maar er zijn ook theologen die milder oordelen. En zij geven aan, Rahab moest uit twee kwaden kiezen. En zij moest de waarheid spreken. Maar daarmee zou ze deze mannen verraden. Met de mogelijkheid dat deze mannen zouden worden gedood. Dat was heel waarschijnlijk. Of zij moest onwaarheid spreken en zo het leven van deze mannen beschermen. Dat betekent ook wel de gebrokenheid van het leven, nietwaar. Maar zij koos uiteindelijk, en ik denk terecht, voor het minst kwade. Eén ding is zeker. Rahab neemt met wat ze doet een groot risico. Want stel dat deze soldaten besluiten om haar huis te gaan doorzoeken en ze ontdekken dat Rahab hen heeft misleid, ja, dan zouden ze haar zeker beschuldigen van verraad. En ja, dat zou haar haar leven hebben gekost, ongetwijfeld. Kennelijk heeft ze dat ervoor over. Kennelijk is ze bereid haar leven in de waagschaal te stellen voor deze mannen. Dat is opmerkelijk. Hoe komt dat? Rahab, wat is dat met jou? Dat jij dit doet? Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat Rahab hoge achting voor deze mannen heeft gekregen. Zij heeft naar deze mannen gekeken met ogen zoals ze nog nooit naar een man heeft gekeken. Ach. Deze mannen zijn echte mannen. Echte mannen zijn mannen van God. Die God vrezen. Dat zijn echte mannen. En hij heeft ze gezien. Deze mannen hebben liefde. Echte liefde. Tot God. Dat Rahab dit doet, dat komt ten diepste omdat er met Rahab iets is gebeurd. Iets dat met ons allen moet gebeuren. Een wonder. Groot wonder. Rahab heeft ogen gekregen. Geestelijke ogen. En daardoor is ze gaan zien dat de God van Israël, de God van deze mannen, de ene ware God is. Die goed is en groot en machtig en wijs. En nu heeft ze twee van zijn kinderen, van deze ene ware goede God in huis. Op wie de jacht is geopend. En ze wil maar één ding. Deze mannen beschermen. Jawel. Rahab gelooft. Hopen we straks verder te zien. Maar ze gelooft. Ze gelooft in de ene ware God van Israël. En dat geloof dat komt tot uiting in haar handel, in het verbergen van deze mannen. Dat is vrucht van haar geloof. Nou, hoe weet je dat? Nieuwe Testament. Jacobus, hoofdstuk 2. Daar staat het. Jacobus die spreekt in hoofdstuk 2 over een dood geloof en hij spreekt over een levend geloof. Hè? Moet u thuis maar vanmiddag nalezen. U hebt tijd genoeg. Lees hoofdstuk 2 van Jacobus maar na. Daar gaat het over het ware geloof en het valse geloof. En hoe herken je nou het verschil tussen het beide? Het echte en het onechte geloof. Wel, zegt Jacobus, moet je letten op de vruchten. Daar kun je het aan zien. Dood geloof, geen vruchten. Maar een levend geloof. Veel vruchten. En dan wijst Jacobus op Rahab. En dan zegt hij, Rahab de hoer, is ze niet uit de werken gerechtvaardigd. Namelijk, toen ze de verkenners heeft ontvangen en toen zij hen langs een andere weg heeft laten weggaan. En Jacobus zegt, dat zijn nog eens goede werken. Wat Rahab daar deed, dat zijn vruchten. Vruchten van waar geloof. En die, dat ware geloof. Waar geloof dat uit zich in liefde. Dat zegt Paulus ook. Het geloof is door de liefde werkend. Dat wil zeggen, dat uit zich in de liefde. Onbaatzuchtige liefde. Zelfopofferende liefde. Met een liefde die niet niet zichzelf zoekt, maar de ander, zie. Als je geloof ontvangt, als de Heer je dat geeft, blijf niet verborgen. Dat komt naar buiten, tot uiting. Geloof heeft een buitenkant. Het heeft ook een binnenkant. Dat ook. Als je tot geloof mag komen, de Heer brengt je tot geloof. Het is een gave van God. Dat doet altijd iets met je. Binnen in je hart, dan mag je proeven van de genade. Maar het geloof heeft ook een buitenkant. Het gaat schitteren. Anderen kunnen het aan je zien. Hè? Je liefde die je ontvangt voor de dienst van de Heer. Liefde ook die je ontvangt voor zijn kinderen. Voor zijn volk. Voor Israël. Ook nu. Hè? Dat komt, dat weet ik zeker, vroeg of laat. Dan krijg je net als Rahab liefde voor Israël. En dan zeggen anderen, oh, dat is Israëlisme. Dat is smaad. Een smaad. Krijg je liefde voor zijn volk, uit wie de heiland is geboren. Maar wat bijzonder is, je hebt er vaak zelf geen erg in. En Rahab heeft er ook heel geen erg in wat ze doet. Maar zo gaat het met goede werken. Terwijl anderen zitten te praten over goede werken. Ja, we moeten dit en we moeten dat. En goede werken zus en goede werken zo. Gods kinderen hebben ze al lang gedaan. Terwijl anderen er volop aan het discussiëren zijn. Ja, we zouden toch zo. En nee. Gods kinderen hebben ze al lang gedaan. Vloeien voort. Uit het geloof. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het geloof van Rahab. Want dat ze gelooft, hè, dat blijkt ook wat ze zegt tegen de mannen. Hè, die daar zitten verscholen onder de vlasstengels. Want wat zegt ze? Nou, vers 9. Ze zegt, ik weet dat de Heere u dit land heeft gegeven. Hoor je dat? Ik weet dat de Heere u dit land heeft gegeven. Daar ben ik van overtuigd. Dat geloof ik. Dat is groot geloof. Groter dan menig Israëliet. Want die zaten te rillen in hun tenten, velen. Ik weet dat de Heere u dit land heeft gegeven. En dan vers 10. Dan zegt Rahab, wij hebben gehoord. Hoor je dat? Gehoord, het geloof is door het gehoor. Dat de Heere jullie door het water van de Schelfzee heeft geleid. Jawel, hè, de afgelopen jaren zijn daar handelaren gekomen. Ook in Jericho en daar hebben ze over gesproken. En die hebben, ja, die zijn daar, hebben dat gehoord. En die hebben dat doorverteld. Goh, de God van dat volk in de woestijn is een machtige God, zeg. Die heeft dat volk zo door de Rode Zee heen geleid. Een droog pad erdoor gebaand. Heb ik ook gehoord, zegt Rahab. Ben diep van onder de indruk. En dan komt vers 11. Een kostbare belijdenis. Rahab zegt. Toen wij dat hoorden. Wat jullie God deed, smolt ons hart weg van angst. En er bestaat geen moed meer in iemand, want, let op. De Heere uw God is een God boven in de hemel. En een God beneden op de aarde. Hoor je dat? Heel bijzonder dit, hè? De Heere uw God is een God boven in de hemel. En beneden op de aarde. Dat is wat Rahab gelooft. Ja. Dat is zo groot. Ze zegt. Uw God. Woont hoog in de hemel. Maar. Uw God is anders dan onze Canaanitische goden. Die zijn opgesloten in de hemel. Maar uw God woont ook op de aarde. Hij regeert, hij is koning, hij leidt zijn volk, hij zorgt voor zijn volk, hij beschermt zijn volk. Hij is op de aarde en hij veroordeelt ons, die nepgoden, afgoden dienen. Zie, de God van Israël is een God die regeert in de hemel, ook op de aarde, zegt Rahab. Hij zorgt voor zijn volk. Hij redt zijn volk, hebben we gehoord. Hij is goed voor Israël. Goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. En wat zien we nu bij Rahab? En dat is kenmerkend voor het geloof. Moet je echt meenemen, hè? Wat zien we bij Rahab? Kenmerkend voor het geloof. Rahab vreest. Zij is bang. In nood. Grote nood. Zij staat in het oordeel. Daar is ze van doordrongen. Om haar zonde. En God staat op het punt om alle Kanaanieten, ook zij, uit te roeien. Dat ziet Rahab. Ik sta in het oordeel. En wat doet ze nu? En dat tekent haar geloof. In dat oordeel wendt ze zich niet van de Heere af. Maar omdat ze gehoord heeft dat de God van Israël een God is die redt en behoudt, wendt ze zich naar de God van Israël toe. Want wat zien we? Vers 12 en 13. Ze zegt tegen die mannen: zo zweer mij bij de Heere dat u goede tierenheid aan mij en mijn familie zult bewijzen en ons van de dood zult redden. Dat zegt ze tegen die mannen, maar indirect door die mannen tegen de Heere zelf. In het oordeel. Toon mij goede tierenheid, mijn familie, mijn ouders, mijn broers en zussen. Red ook mij. Dat is geloof. Dat is geloof. Geloof. Dat ziet. Ik sta in het oordeel. Zie het ook vanmorgen. En in het oordeel. O God, ik moest sterven. En ik kan niet sterven. O Heer, ik heb gezondigd. Hoe moet het nu? En in dat oordeel toch zich wenden tot God om genade. En toch, Heere, kom ik tot u. En toch, Heere, neem ik de toevlucht tot u. Ik heb het niet verdiend, Heere. Maar o, bewijs ook mij genade. Heere, ik kom tot u gevloden. In al mijn angst en pijn en moeite. Tot wie zal ik anders heen gaan? O, Heere, u en u alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Zie, dat is geloof. Dat valt het oordeel van God bij. En dat zegt: ach Heer, ik heb het verdiend. En ik kom toch, mag ik toch tot u komen. Toch tot u de toevlucht nemen. Gena, o God, gena. Zie. Wat zeggen dan deze verkenners, deze dienaren van God? God kan toch niet met deze vrouw omgaan? Heidin. Hoor. God moet haar veroordelen, toch? Ja, dat is ook zo. En toch. Deze mannen beloven haar redding. Behoud. En om die heerlijke belofte van behoud en redding te onderstrepen, tot versterking van het geloof van Rahab, geven ze haar een teken, een heel bijzonder teken. Het teken van het scharlakenkoord. Het koord dat werd gebruikt als een teken dat een bordeel open was of juist gesloten. En dat koord nu moet Rahab aan het venster van haar raam vastknopen. Opdat de mannen van Israël, als zij de stad straks gaan innemen, precies weten welk huis zij moeten laten staan. Rahab doet het. En ze neemt dat rode koord, scharlaken koord, en dat bindt ze vast, de post van het raam, en dan gaat het zo neer, langs de post, zo langs de stadsmuur. En via dat koord dalen de mannen af naar beneden. De vrijheid tegemoet in het donker van de nacht. Dat koord dat daar hangt, dat dient voor hun behoud. En dat koord dat daar hangt, dient ook voor het behoud van Rahab. Zie je dat scharlaken koord? Helder rood. Waar duidt het op? Wat is de betekenis van dat koord? In het verleden zijn er tal van verklaringen voor gegeven. Maar er is er één die springt er echt uit. Toen Israël 40 jaar geleden Egypte verliet, gebeurde dat in de nacht waarin alle gezinnen een lam moesten slachten. En het bloed van dat lammetje, dat werd opgevangen in een schaal. En dat moesten de vaders strijken aan de posten van de deur. En dat kleurde rood. En met hun gezin moesten ze dan schuilen achter die rode deurposten. En dan waren ze veilig. Als dan de verderfengel kwam, dan wist hij, dit huis mag ik overslaan. En nu, 40 jaar later, nu Israël op het punt staat om Kanaan in te nemen, moet Rahab als het ware met dat scharlakenkoord de post van het venster van haar raam rood kleuren. Opdat alle in haar huis die achter dat rode koord schuilen gespaard zullen blijven. Zie, achter dat rode koord, veilig, zoals je ook veilig was, schuilend achter die rode deurposten van het bloed van dat lammetje. En zoals nou dat bloed van het lammetje wijst, op het bloed van het lam, dat komen zou, de Heer Jezus Christus. Zo ook dat scharlakenkoord. Dat scharlakenkoord wijst ook op het bloed van het lam, Christus Jezus, die komen zal. Het ziet op de heiland, die zijn bloed zal gaan geven en dat tot verzoening van de zonde. God zegt tegen Rahab, ach Rahab, ik kan je niet sparen vanwege de vele zonden. Ik moet je oordelen. Tenzij dat je schuilt achter dat scharlakenrode koord, dan zal ik je sparen. Dan mag je in leven blijven. Dat is de belofte die God doet. Dat is rijk, hè? Schuil achter dat koord. En dan breekt de dag aan waarop Israël optrekt richting Jericho. Ja, en wat zal er dan toch al die door Rahab zijn heen gaan? Zie haar zitten. Achter dat rode koord. Zie je dat? En ze gelooft het. Ja, die mannen hebben het me gezegd in de naam van de Heer. Ze hebben het gezworen met een eed. Veilig zul je zijn. Je hebt niets te vrezen. Daar zit ze. Misschien wel in vol vertrouwen. God heeft het gezegd. Zal God het zeggen en niet doen? Ten dagen als ik vrees, zal ik op de Heere hopen. Misschien is het ook wel zo dat haar ouders daar hebben gebeefd. Ho. En hebben uitgeroepen. Jongens, hangt dat koord er nog? Dat koord hangt er toch nog wel? Jawel, dat hangt er nog. De een heeft er misschien gezeten met een groot geloof. En de ander met een klein geloof. De een sterk geloof, de ander zwak. Maar hoe ook. Klein of groot, zwak of sterk. Alle veilig. De veiligheid hangt niet af van de mate van het geloof. Of dat het groot is of sterk. Het hangt af van de mate van de kracht van het bloed van de Heer Jezus. En die kracht van dat bloed is zo groot. Het reinigt van alle zonde. Rahab gelooft. En daarom veilig. Ze schuilt in het oordeel achter het scharlakenkoord. En dat is waartoe we u vanmorgen ook oproepen. Schuil achter het rode bloed van de Heer Jezus Christus. Schuil achter hem die in de tijd van Rahab nog moest komen, maar van wie wij mogen weten dat hij gekomen is, Christus Jezus. U staat in het oordeel. Echt. Wij. Van huis uit. Jericho gaat vallen. Babylon, de wereld. Ze gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Met al haar verleidingen, ook op seksueel gebied. De dag van het oordeel is nabij en daarom ontwaak, u die slaapt. Sta op uit de doden, zie het onder ogen en schuil achter dit rode koord, achter het Lam van God, de Heer Jezus Christus. Rahab had groot geloof. Niet voor niets neemt de auteur van de Hebreeënbrief haar op in zijn galerij van geloofshelden. Hè? Daar krijgt Rahab een erevermelding. Hoofdstuk 11, vers 31. De Heer beloont haar geloof. Dat is onze derde gedachte. Want wat zien we? Rahab en heel haar familie wordt gespaard. Als de dag aanbreekt waarop Israël Jericho verovert. En ook het moment waarop die muren met groot geraas ineens storten. Dan blijft er één huis overeind. Dat huis met dat rode koord. Waar Rahab achter schuilt met heel haar familie. En dan bestormen soldaten de stad en ze nemen de stad in. Maar ze brengen Rahab en haar familie meteen in veiligheid. Het is wat we lezen in Jozua 6. Jozua liet de hoer Rahab in leven. Met de familie van haar vader en al wat van haar was. Dat is het loon wat de Heere Rahab uitkeert. Genadeloon. Dat is het eerste. Tweede. Ach, God is zo goed, joh. We gaan nog veel meer dingen doen. Let op wat hij gaat doen met Rahab. Rahab mag Israël worden ingelijfd. Ze mag deel gaan uitmaken van het volk van Israël. Eén worden met Israël. Een heidin. Jazeker. Meer nog. Rahab mag gaan trouwen met één uit de stam van Juda. Een voorname man. Salmon. Wat een genade. Deze vrouw. Die als prostituee ongetwijfeld vele negatieve ervaringen met mannen heeft meegemaakt. Onrecht, misbruik, uitbuiting, al die dingen. Deze vrouw nu, die mag gaan ervaren de heerlijke waarde van een huwelijk. Ze trouwt. Wat een geschenk, hè? Goed huwelijk. Dat is maar even een voorrecht. Ze is man en vrouw, toch? Als je man en vrouw samen door het leven gaat, de Heer geeft het Rahab uit enkel genade. Genadeloon. Israël ingelijfd. Het geschenk van een huwelijk. En nu het derde. En dat is werkelijk buitengewoon. Deze vrouw. De hoer. Ja, want zo blijft ze genoemd worden in de Bijbel. Jacobus, Rahab, de porné staat er in het Grieks. Daar is ons woordje pornografie van afgeleid. De porné. Rahab. Ja, ze had in zichzelf geen goed. Ze leeft van genade. Keer op keer. Nu deze Rahab. Let op. Wordt ingevoegd. In de familielijn van de Heer Jezus Christus. Dat is wat God doet. Zij wordt ingevoegd. In de linie waaruit de zaligmaker belofte aan Abraham zal voortkomen. Zie. Dat is wat God heeft gedaan. Matthäus tekent het op in het evangelie. De zoon van God beloofd. Zal ook uit Rahab worden geboren. Is dat nu niet bijzonder? Christus zal vlees en bloed aannemen. En niet uit reine, heilige mensen, maar uit onreine, onheilige mensen. Mensen als Rahab. Schuldige zondaar en zondaressen. Die liggen onder het oordeel. Onder de vloek. Met hen nu wil Gods zoon, God zelf, zich verbinden, vereenzelvigen, één worden. En dat om voor mensen als Rahab zijn leven te geven. Oh, wat een heerlijke boodschap. Het is genadeloon dat God geeft aan Rahab. Wat heeft het ons vanmorgen veel te zeggen? Christus vereenzelvigt zich nu met zulke mensen. Met hoeren en tollenaars. Goddeloze zondaren. Die maar één ding hebben verdiend. De eeuwige dood. En dat is het evangelie. Vandaag. O Rachab was zeer bevreesd. Toen ze zag dat het volk van God Kanaan had bereikt. Bevreesd voor het oordeel. Hebben wij daar nou niet alle reden toe? Om ook bevreesd te zijn. Dat is een vraag die ik namens mijn meester u aan het hart leg. Heb je nooit gevreesd voor God? Maar je hebt er alle reden toe. Want wie bent u? En wie ben ik? Als we zien op wat in ons hart is. Als je het nooit eerder onder ogen zag. Zie het dan vanmorgen onder ogen. Zie wat Rachab zag. God toornt over de zonde. De zonde van je daden. De zonde van je woorden. De zonde van je gedachten en fantasieën. En bedenk, het is hoge liefde gemeente. Vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Want onze God is maar niet een goeie God die het met de zonde niet zo nauw neemt. Maar onze God, lieve vriend, vriendin, is een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. En als je één keer een vrouw aanziet om haar te begeren, met haar het bed te delen. De Heer Jezus zegt het zelf. Overspel, overspel, overspel. En dan moet je vanmorgen niet wegkijken. En dan moet je vanmorgen niet zeggen, ja, maar dat is evangelie. Nee, 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 nee. God zegt, zie eens wat je hebt gedaan. Zie het eens, zie het eens. Laat de wond in je leven eens openleggen. Niet meteen met de belofte toestoppen. Bedrieg je jezelf. Openleggen. Zie het onder ogen. O Heere, wat heb ik gedaan? Verterend vuur. God kan met de minste zonde niet overweg. Zie het. Erken het. Beleid het. En ook, u staat in het oordeel en u hebt geen rechten. Geen. Als God u voorbij gaat, rechtvaardig, beleid ook dat. Beleid ook dat, als u heel waardezalig worden en hij gaat u voorbij. U kunt niks inbrengen, u hebt maar één recht. Eén recht vanwege je zonde. En dat is, moet je echt ter harte nemen, dat God je verdoemt. Wegdoet. Verdelgt. Onderteken het. Het vonnis van de Heere over je leven. Zie ook vanmorgen. Dat God nu juist tot zulke mensen komt die onder dat oordeel liggen. Hij moet de zonde straffen, oh ja, en dat doet hij ook, maar zie eens. Nu komt hij uit louter genade, enkel genade, soevereine genade, vanmorgen tot je met het lam. Zijn lieve kind, de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt, de zoon van Rachab, en dat met de oproep erbij vandaag. O u die onder het oordeel ligt, schuil toch vanmorgen onder mij, achter mijn zoon. Kom tot hem die daar hangt aan het kruis, scharlakenrood. Hij geeft zijn bloed. Hij betaalt in de plaats van zondaren voor hen die het oordeel verdienen. O kom, kom tot de heiland. Stel niet uit, maar vlug naar hem toe. Kun je niet komen, belijd het hem. Hij komt vanmorgen tot u. Wend u tot mij, zegt hij, en wordt behouden. Mag ik ook komen? Hij roept u zelf, hij nodigt u. Zondaar, zondares, kom. Ik kan niet komen, ik heb geen kracht om te komen. Ach, zie op zijn hart dat brandt van zondaarsliefde. Zie niet op je voeten, zie op zijn hart. En wie schuilt achter deze Heer Jezus, die mag worden verkondigd. Vrede, vrede. Als straks de muren deze wereld ineen gaat storten en de elementen brandende vergaan, u zult niet sterven, maar leven. Leven voor eeuwig. Zie, schuil achter deze Heer Jezus. Zie hem hangen, rood, bloedend, hij betaalt. En wie achter hem schuilt, die mag zeggen, ik heb betaald. Dan blijf je in jezelf, groot zondaar, jawel, een porne. Hoer, ga je ze niet meer uitleven hoor, nee, dat niet. Daar geeft de Heer kracht voor. Maar schuilend achter hem, dan zeg je, oh wie ben ik. En toch, ik ben ervan verlost. Van al mijn zonden. Christus Jezus heeft ze op zich genomen. En nu ben ik er vrij van. In mezelf groot zondaar. En toch door het geloof alleen. In Christus Jezus alleen. Ben ik verlost. Voor eeuwig. Zie nu. De Heere zegene zijn woord. Tot eer van zijn naam. En onze zaligheid. Amen. Laten we samen gaan zingen, 32, daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. En wat er verder volgt, 4 van 32. gemeente, laten we eindigen met dankgebed. Heere, u redt uw kinderen in het oordeel. En wij zijn er zo bang voor, Heere, dat velen zichzelf redden voor het oordeel. Die geloven zonder dat ze ooit hebben gezien dat ze tegenover u staan, de rechter van hemel en aarde. Bekeer als het zo met ons is. U brengt in het oordeel. En in het oordeel verlost u. Komt u nabij met het evangelie. Met het scharlakenkoord. En dan mogen we het vastgrijpen. Erachter schuilen. Het ziet op u, Heer Jezus. Op uw bloed. Op uw lijden en sterven. U bent, verdelgd, teniet gemaakt, tot zonde, een vloek. O Heiland, wat bent u zo toch ook juist dierbaar. U bent in het oordeel gekomen en u heeft de toorn van uw Vader op u genomen. En zich laten wegdragen. De zee in, de golven. En u bent gestorven. Ten onder gegaan. Mijn God, waarom verlaat ge mij? En dat, opdat een ieder die net als Rahab in het oordeel tot u de toevlucht neemt. Een beroep doet op uw genade. Nooit verlaten zullen worden. Maar eeuwig mogen leven. Dan gaan we roemen, Heren. En dan zegt u het, dan laat u het verkondigen. U bent verlost. God heeft u wel gedaan. Heere, wat bent u toch een God vol van barmhartigheid. En vol van ontferming. Zie zo op ons neer in gunst en zegen en ieder van ons ook in de weg die we gaan door het leven. We bidden voor hen die in rouw zijn. Zegent u hen. Waar wonden geslagen zijn. O Heere, wilt u er balsem in gieten? Bidden ook voor Janneke. Ontfermt u zich over haar, nu ze weduwe is. En gisteren bij het graf stond van haar zo geliefde man, Adriaan. Samen met haar dochters. Ze mochten haar omringen zo liefdevol, ook met haar schoonzoons en de kleinkinderen. Heere, we dragen heel dit gezin aan u op. Ontfermt u zich over hen. Geef kracht en moed, ondersteun. En mogen ze het oog slaan op u, Heere. En u hebt het beloofd. Ik zal dragen. En als wij geen weg weten. Want we zouden zeggen, we kunnen niet meer verder. Hoe moet het nu? Dan is er één spoor, Heere. En dat is het oog op u. Dan kunnen we verder. Geef het haar, keer op keer. We bidden ook voor de broers en zussen, ook in ons midden. De oomzeggers, zwagers, schoonzussen. Draag ook hen aan u op. Wilt u in alle rouw zelf vertroosten, Heer Jezus? Komt u nabij. En wat gaat er een ernstige roep van dit overlijden uit, Heere? Mogen we het ter harte nemen. Ook voor ons komt het moment. En wat is het nodig dat we dan vandaag al schuilen achter u. Dan mogen we zeggen, ik zal niet sterven, maar leven. En de daden van de Heere vertellen. Zegen de zieken van de gemeente. Die kampen met psychische moeite, noden, maar ook met lichamelijke klachten. We dragen Leonard, onze broeder, aan u op. Heb dank, Heere, dat de ingreep zo spoedig kon plaatsvinden. Wilt u ook in de toekomst nabij zijn? Misschien wel zorgen, vragen. Maar mag het zo bij ons zijn op de dag dat ik vrees? Zal ik op u vertrouwen? Sterk, ook zijn vrouw en zijn kinderen. Bid ook voor Wouden Kloet. Ga met hem mee als hij naar het ziekenhuis gaat. Mijn oog zal op u zijn, zegt u. Dat is genoeg, Heere. Als u meegaat, dan kan het. En dat is toch wat u belooft. U bent gisteren en heden dezelfde. Zegen ook zijn vrouw. Omring hen met uw goede zorg. We mogen uw naam ook erkennen, Heere. Voor de zegeningen die u geeft. En we denken ook aan Chris en Janine. U vertrouwde hen vrijdag een zoontje toe. Julian, een geschenk uit uw hand. En in hun hart is het verlangen om hem te mogen opvoeden, zeiden ze zelf, in de vrezen van de Heere. Wilt u hen daarin helpen? U de grote helper. Heere, wilt u ze zegenen? En ga met hem mee de toekomst in. En wilt u Julian gebruiken in uw dienst? Trek hem naar u toe. Heere, zo komen wij tot u. En leggen we elkaar voor u neer. Het ging vanmorgen over Rahab. Het bepaalde ons ook bij de zonde tegen het zevende gebod. En wat kunnen we ermee worstelen? Misschien zijn er onder ons. Met de verleidingen die er zijn. Met dat wat van binnen in ons hart leeft. O Heere, leid ons door uw geest. Er is veel gebrokenheid, Heere. Ook door seksueel misbruik. Grensoverschrijdend gedrag. En mogen wij daarom ook bidden. Voor hen die daaronder lijden in stilte. Vrouwen. Ook kinderen. En mannen. U weet wat het met hen doet. Als de dagen zwaar zijn, ook de nachten. We bidden van u, o Heere, geef recht. Gerechtigheid, ook een uitweg. Zegent u hen met uw zegen. En Heere, waar slachtoffers zijn, zijn ook daders. En u zegt ons, geef de toorn plaats, gerechtvaardigde toorn. En die mag er ook zijn. En tegelijk, wij mogen de daden veroordelen. Maar geeft u anderzijds ook aan deze mensen die dader zijn, uw zorgende en vergevende en helende liefde. En zo bidden wij u om uw ontferming. Zegen zo de gemeente, Heere. De kerk, Israël, worden het Rahab vanmorgen zeggen. Uw God heeft u dit land gegeven. En zo zegt u het toch zelf, Heere. U hebt het land aan Israël beloofd. Het is uw land. Wat wordt het betwist? Wat wordt het vandaag ook bevochten? Op allerlei fronten. Ook op juridisch front. Maar Heere, u staat toch zelf voor uw volk in. Wilt u Israël gedenken, het volk, waaraan we zoveel hebben te danken, waaraan we u zelf hebben te danken. Heere, we bidden, zegen Israël, zegen de kerk, zegen de volken eromheen, breid uw koninkrijk uit, zegen daartoe de verkondiging die ook vandaag mag plaatsvinden op vele plaatsen. Hoor zo ons gebed, Heere, aanvaard onze dank. Wij vragen het u in Jezus' naam alleen. Amen. Tot slot gaan we zingen. Kan nog wel, hè? 87. En daarvan vers 87, vers 3 en 5. 3 en 5 van 87. gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.